Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u, van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar wacht op de Heere, God vruchten schaar, houd moed. Psalm 27, vers 7. We zingen na de geloofsbelijdenis het derde vers uit Psalm 130. Opnieuw een vers dat zingt over het verwachten, het hopen op de Heere. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130, het derde vers, na de geloofsbelijdenis die wij met de kerk van alle tijden en plaatsen willen doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. Ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en vereerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We lezen deze morgen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, het vijfde hoofdstuk. En we lezen de verzen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing. En daar zegt de geest tot de gemeente: wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand nog bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Heren, wij zoeken uw aangezicht aan de morgen van deze dag als we voor de derde keer met deze Pinksterdagen door u samengebracht zijn hier in uw huis of thuis meeluisteren. Als u ons opnieuw wil bekendmaken met uzelf, door uw woord, met uw grote daden die u hebt gedaan en hebt verricht met het oog op het heil van zondaren. Om in een hopeloze wereld hoop te schenken. Om in een liefdeloze wereld liefde uit te storten. Om in een ongelovige wereld geloof te werken door middel van uw woord dat krachtig is en scherpsnijdend als een tweesnijdend zwaard. Dat werk, Heere, waar u van hebt gezegd in de stilte van de eeuwigheid, dat u als een drie-enig God het zal gaan doen. Die weg tot het heil uitgedacht, uitgewerkt en dan ook met Pinksteren de opdracht gegeven aan uw geest om die weg van het heil ook toe te passen. En Heere, dan gaat u aan het werk op een wijze dat het ook in het leven van een mens beleefd wordt. Dat u plaats gaat maken voor Christus en wat hij heeft gedaan op Golgotha. Wat in hem gebeurd is op de paasmorgen. Dan gaat u daar plaats voor maken, maar dan gaat u ook het hart ermee vullen. De liefde van u stort u uit in het hart. En dan wekt u geloof, dan schenkt u het geloof, dan leert u geloven. Dan laat u zien dat u betrouwbaar bent, zodat we ons vertrouwen op u gaan vestigen. Onze hoop op u richten. En dan wilt u toch inderdaad die liefde van u uitstorten in het hart, zodat we u gaan liefhebben en de naaste als onszelf. Dat wonderlijke werk, Heren. Het gebeurt op die Pinksterdag daar in Jeruzalem in het hart van 3000 mensen tegelijk. En sindsdien bent u doorgegaan. En zijn ze gekomen van einde en verre. Uit allerlei windstreken, uit allerlei volkeren en allerlei geslachten. En ze spraken verschillende talen, maar ze roemden allen in u, Heer Jezus Christus. En u heeft ervoor gezorgd, door het werk van uw geest, dat dat evangelie ook in Europa terechtkwam. En dat het vanuit Griekenland verder ons werelddeel introk. Zelfs tot aan de kust van de Noordzee is het gekomen. En zo zijn we vanmorgen hier rondom dat woord verzameld. En wij bidden u, God van het woord, of u dat woord opnieuw wil openleggen. En of u opnieuw in de prediking woorden wil geven om het te verkondigen. En of u opnieuw oren wil openen en verstanden wil verlichten en harten wil openen om dat woord te ontvangen, te horen, mee te denken en het gelovig te omarmen. Heren, mogen wij u daarom bidden, want alles wat ons ontbreekt, wilt u toch schenken, zo wij het u smeken. Heer, ons hart kan zo vol zijn. Als we nog onbekeerd zijn en ons nog niet bekeerd hebben tot u, is ons hart ook vol met allerlei dingen. Onrustig is ons hart. Het zoekt van alles, totdat het rust vindt in u. Heere, wil dat zo werken vanmorgen, als er hier onder ons zijn met een onrustig hart, omdat ze u niet kennen. En onrustig in de zin omdat ze het overal zoeken, in deze wereld, bij zichzelf, bij anderen misschien wel, maar niet bij u, richt hun hart op u. En als we u hebben mogen leren kennen door het geloof, door de verkondiging van het evangelie, dan nog, heren, kan ons hart zo weer gevuld zijn met allerlei zorg en allerlei vragen en allerlei bekommernissen om dit aardse leven. Daar moet u ons ook steeds weer van afhelpen. En ook steeds weer onze harten richten opwaarts tot u die in de hemel zit. We kunnen zo weer bezig zijn met wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden. En dan moet u het weer zeggen, die dingen zoeken de heidenen. Uw Vader in de hemel weet wel wat u nodig hebt. Zie omhoog. Richt uw hoop op hem. Heer, ons hart kan ook bezwaard zijn met allerlei vragen om onze eeuwige bestemming. Dat is dan toch werk van uw geest, die ons wil laten zien dat we meer zijn dan lichaam alleen. Meer dan alleen maar leven op deze aarde, maar dat een eeuwigheid ons wacht. We bidden als we die vragen hebben en als we met onzekerheid om onze eeuwige bestemming leven, dat uw geest overkomt en de liefde Gods in de harten uitstort en zo de hoop werkt die niet beschaamt. Dat we een ogenblik deze morgen ook in de hemel mogen zien. Waar ze zijn, de gezaligden die op u gehoopt hebben. En dat het vermoeide, het belaste hart moed mag grijpen, hoop op u mag vatten, een zekere hoop. Spreek tot ons hart, Heere, en wil vertroosten waar vertroosting nodig is. Wakker schudden waar de slaap des doods nog geslapen wordt. Bemoedigen en aansporen om in de weg te gaan die u wijst, waar we dat nodig hebben. Heere, u weet nog veel beter dan wij dat ooit kunnen weten, wat goed voor ons is. En leer het ons af om met al onze vragen naar uw woord toe te gaan, om te zoeken wat u dan zegt, wat wij willen weten. Maar laat het omgekeerde gebeuren. Dat u aan ons de vragen gaat stellen, zodat we ontdekken wat de echte vragen zijn. En dat u met uw woord in ons leven komt, zodat we gaan verstaan de dingen die van God zijn en de dingen die van het koninkrijk dat geen einde hebben zal zijn. En wil zo met uw Heilige Geest ook deze ochtend nog krachtig werken. Schenk ons aandacht voor uw woord. Al hebben we al veel gehoord en veel gekregen in de achterliggende zondag, een bijzondere dienst met elkaar ook meegemaakt. Geef ons opnieuw oren die horen en een hart dat opmerkzaam is. We dragen de kinderen aan u op. Pinksterfeest, Heer, is toch ook het feest van de jeugd. Dat u op jongelingen uw geest uitgiet, dat er hoop is voor de komende generatie, omdat uw geest dezelfde is en precies de taal spreekt die ook die jonge harten kunnen verstaan. Heere, denk aan onze kinderen. Denk aan de kinderen die bij de oppas zitten en daar iets horen van uw woord. Dat ze van jongs af aan bij u worden gebracht en aan uw hand, Heere Jezus, mogen wandelen. U werkt op onderscheiden wijze, u werkt verschillende manieren, maar dat ze allemaal mogen komen tot de bloei van het geloof dat zich richt op u. Heere, zo bidden we om uw zegen. Zo bidden we om een ieder die moeite en zorg kent in het leven. Heere, mogen we dat dan deze morgen in het bijzonder ook doen. We weten allemaal dat Sarah Veldhuizen door moeilijke perioden heen gaat. Ze moest zojuist ook de kerkzaal verlaten. We weten niet wat er precies aan de hand is, maar het kan zomaar zijn dat ze weer te maken heeft met die aanvallen van epilepsie. Heere, we dragen haar aan u op. En wilt u zich ontfermen, zoals u dat ook alleen maar kan. En wilt u als die God die wonderen kan doen, toch haar zo omringen met uw genade en gunst, dat u haar draagt, dat ze zich geborgen mag weten bij u. En dat ze voor lichaam en ziel bij u veilig is. Haar ouders, het hele gezin, grootouders, iedereen die in liefde met haar betrokken is in deze situatie. Heere, geef moed en kracht. Hoop op u. Opdat we het, alles wat ons hart kan bezwaren, in uw handen leggen zullen. En zo zoeken we uw aangezicht, Heere, ook voor haar. Voor een ieder die met moeite en zorgen kampt. Schenk door de liefde van u in het hart uit te storten. Hoop op u, die niet beschaamt. Verhoor ons in de vergeving van onze zonden. Verhoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. We zingen samen uit de 42e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 42, de versen 3 en 5. Thank you. Na het amen van de prediking willen we samen zingen uit de 31ste psalm, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31 vers 15 na het amen van de prediking. U krijgt gelegenheid dan ook om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven. In de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de zending en de derde is voor rente en aflossing. En het adoptiefonds, dat is door de busjes bij de uitgang. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Romeinen 5. En deze ochtend het vijfde vers uit dit hoofdstuk. Romeinen 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Geliefde gemeente, ik hoop het. Misschien wel een zinnetje wat we vaak gebruiken of vaak gezegd hebben. En als we het zo gebruiken in ons taalgebruik, dan klinkt er eigenlijk altijd iets in door van onzekerheid. Niet zeker ervan zijn. Als ik een van de eindexamenkandidaten zou vragen, nou, je krijgt binnenkort de uitslag of je geslaagd bent of niet. Wat denk je? Ben je geslaagd? En diegene zou zeggen, ja, ik hoop het. Dan is dat eigenlijk een uitdrukking van, ja, het is wel, een aantal vakken zijn wel goed gegaan, een aantal vakken zijn misschien wat minder goed gegaan. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik hoop dat ik geslaagd ben. Ik moet het nog even afwachten. En zolang er geen definitieve uitslag is, zolang ik niet gebeld word die dag, ja, dan groeit de hoop dat ik geslaagd ben. Of nog een andere situatie, ik zal niet al te veel voorbeelden geven, ik denk dat het wel helder is. In een situatie van ziekte en de arts zegt, nou, ik schrijf een ander medicijn voor. Gaan kijken of dat werkt. Ik hoop dat dit genezing bewerken kan. Dan klinkt er ook weer iets in door van, het is niet helemaal zeker. En de hoop beschaamt niet, zegt Paulus in onze tekst van morgen. De Bijbel spreekt ook over hoop. En iedereen kent die bekende drieslag: geloof, hoop, liefde. En het gaat in de schrift ook heel veel over hoop. Hopen op de belofte van God. Hoop op de opstanding uit de doden. Hoop op de rechtvaardigheid. Geroepen tot de hoop. En als mensen naar je toe komen en zeggen, joh, je bent naar de kerk geweest in deze Pinksterdagen, waarom doe je dat? Dat je rekenschap aflegt van de hoop die in je is. De Bijbel gebruikt ook heel vaak dat woord hoop. Wat is dat voor een hoop? Want als je het op het geestelijke vlak aan iemand kan vragen, misschien op een huisbezoek, zijn je zonden vergeven? Ben je een kind van God? Ja, ik hoop het. Dan is het ook vaak een uitdrukking van, ik weet het niet zeker, ik twijfel erover. Ik weet wat er in Gods woord staat en ik hoop dat het ook voor mij is. Maar is dat waar hier Paulus over schrijft in Romeinen 5? Hoop heeft te maken met de geest die uitgestort is. De geest die ons gegeven is. Hoop heeft te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Met Pinksterfeest. Pinksterfeest is het feest van de hoop. Zo gingen de discipelen vanaf de Olijfberg af naar de hemelvaart met de belofte dat de geest zou komen. En ze gingen naar Jeruzalem en ze verwachten de belofte. Ze hoopten daarop, ze baden erom. Hoop heeft te maken met gebed. Hoop heeft te maken met het woord dat God gesproken heeft. En toen kwam de geest en de geest werd uitgestort. De geest van de hoop. Er is hoop. En er is niet alleen maar hoop voor die discipelen, er is hoop voor u, er is hoop voor uw kinderen, er is hoop voor het nakomende geslacht. Er is hoop voor uw kleinkinderen. Want Pinksterfeest is feest van hoop met een vast fundament. en met een zekere toekomst. En daar willen we vanmorgen onze aandacht op richten als we gaan luisteren naar dat woord dat Paulus door de Heilige Geest ons schrijft. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Pinksterfeest is het feest van hoop met een vast fundament en met een zekere toekomst. Die twee gedachten, een vast fundament en een zekere toekomst. Allereerst een vast fundament, want de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het gaat in dit gedeelte, zo staat het in de vertaling die ik hier voor me heb, erboven, verzoening met God en vrede door het geloof. Maar niet al te lange tijd geleden hebben we ook naar dat eerste vers geluisterd. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Centraal in dit gedeelte, centraal in heel de schrift, maar zeker in Romeinen 5, staat Jezus Christus. Als het gaat om de rechtvaardiging door zijn bloed, gaat het om Christus. Als het gaat om het geloof, gaat het om Christus. Als het gaat om de hoop, gaat het om Christus. Als het gaat om de liefde, gaat het om Christus. Alleen Christus. En Christus alleen is de bron van geloof, hoop en liefde. Hij is het die ons weer recht zet voor God. Hij is het die wat Adam heeft verkwanseld. En wij met Adam, die hij was geschapen in de rechte verhouding tot God, maar door zijn eigen wijsheid en door zijn opstand en door zijn rebellie heeft hij die rechte verhouding vergooid en is alles scheef komen te staan. Christus is het die het recht maakt. Die het maakt zoals God het bedoeld had toen hij ons schiep. Recht en goed om God te eren en te gehoorzamen. En als dat gebeurd is, als Christus ons recht gezet heeft voor God door zijn lijden en sterven, en als door het geloof in Christus wij recht gezet zijn voor God, ja, dan zal dat wel een geloof zijn dat beproefd wordt. Dat verdrukt wordt, dat allerlei dingen gaat meemaken. Dat rechtvaardigende geloof waardoor we recht tegenover God zijn komen te staan, krijgt een driekoppige vijand. Want de Satan heeft dat in het paradijs bewerkt, dat Adam en Eva vielen. Als de Heer Jezus dat recht komt zetten, dan kun je erop rekenen dat de Satan als een vijand van God dat weer gaat proberen aan te vallen. Dat probeert onderuit te halen. Je probeert tot struikelen te brengen. Dan is dat een geloof dat beproefd gaat worden. Want je oude mens is er ook nog. En die heeft dan wel de doodsteek gekregen, maar die krabbelt zo weer op. En de wereld waarin je nog leeft is een wereld vol verleiding en vol van zonde, waar alles dat, al datgene nog doorgaat en je zomaar weer tot struikelen kan brengen. Ja, Paulus heeft het zelf ook ervaren, dat ware geloof, dat recht zet voor God, dat wordt beproefd. God kan het ook op de proef stellen. God kan dat geloof ook willen louteren. Dat goud dat in de smeltkroes gaat om al het onreine en wat niet goud is eruit weg te kunnen krijgen, zodat hij zuiver goud overhoudt. Zo kan hij de gelovigen ook in de smeltkroes gooien en ze beproeven opdat dat geloof des te zuiverder wordt. En wat schrijft Paulus dan? Ja, dat geloof dat ons recht zet voor God, dat de dingen weer recht maakt door Christus. Ja, dat komt in de verdrukking. Maar wij weten dat de verdrukking, de moeite, de zorgen, de vragen, de problemen, nou juist dienen dat echte geloof zich des te meer vastklemt aan Christus. En in alle vragen en alle zorgen juist des te meer op het woord van Christus zich laat zinken. Het zoekt juist des te meer wie Christus is en de bescherming van Christus. En als Paulus dat schrijft aan die Romeinen gemeente, dan is dat niet een studeerkamergeleerde. Dan is dat niet een uitspraak van iemand die er eigenlijk geen weet van heeft en die het van horen zeggen heeft. U weet, en jullie weten wat Paulus heeft ervaren. Schipbreuk geleden, gegeeseld, tot 2 keer toe gestenigd. Hij weet wat het is om honger te hebben. Hij weet wat het is om te rillen van de kou. Hij weet wat het is om in de gevangenis geworpen te zijn. En in die weg van dat geloof in de Heer Jezus Christus heeft hij allerlei verdrukkingen geleden en allerlei ontberingen gekend. Maar in die weg heeft hij het geleerd. Het woord van Christus is betrouwbaar. De verdrukking leert lijdzaamheid, leert geduld. Ja, dat was wat voor Paulus. Ijverig mannetje als die was. Helemaal tot in Damascus wilde hij de christenen wel vervolgen. Zo vol ijver. En dan leert God hem in een weg van schipbreuk en steniging en gevangenneming en geeseling geduld. Ik zal het doen. Mijn woord is betrouwbaar, niet jouw ijver. En Paulus is niet de enige geweest die dat geleerd heeft. Abraham ook, Job, Asaf. Maar laten we even bij Paulus blijven. U weet, als die op dat schip is richting Rome en ze gaan in een storm terechtkomen. En dat Paulus zegt, moet je je nou voorstellen, dan sta je op die boot met al die andere mensen op die boot. En dan moet je zeggen, ja, we gaan schipbreuk lijden, dit schip gaat zinken. Maar God heeft gezegd dat we allemaal veilig aan land zullen komen. Dus als deze boot stuk slaat op de rotsen, spring in het water en wie zwemmen kan, die zwemmen naar de kust. En als je niet zwemmen kan, grijp een stuk wrakhout, dat zal je dragen naar de kust, niemand zal verdrinken. En dan gaat dat echt gebeuren. Dan slaat die boot op de rotsen, dan breekt die in tweeën, dan vallen de mensen in het water, dan ga je kopje onder en je voelt het zoute water over je heen spoelen. En de stroming, en dat je misschien wel vreest, nou die stroming die sleept me voorbij dat eiland Malta. Ik kom nooit aan op dat strand. De hoop op het woord van God, dat geloof in de verdrukking, werkt lijdzaamheid, geduld. God zal het doen en dat geduld werkt bevinding. Dat hout draagt je. Je krijgt de kracht om te zwemmen. Het strand komt dichterbij. En de bevinding dat God doet wat hij zegt, werkt de hoop. Hoop zelfs die over dood en leven heen ziet. God is een God die zijn woord waar maakt. God is een God die betrouwbaar is, die zijn belofte niet breekt. Het is een hoop zelfs op de heerlijkheid van God. Hoop die zijn basis vindt door die vrede met God door het bloed van Christus. Dat bloed is gestort en Christus heeft het vergoten om de goddeloze te rechtvaardigen. En wie door het geloof in Christus rechtgezet wordt voor God, die mag in de lijdzaamheid en de verdrukkingen hoop hebben dat God waar maakt tot op de wederkomst van Christus. De hoop op de heerlijkheid van God, dat het weer helemaal goed komt tussen God en mij. En het gaat in een weg van de worsteling van dat geloof. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd wezen. Heere, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Maar in die weg waarin dat geloof beproefd en verdrukt wordt, wordt de lijdzaamheid geleerd, wordt het geduld geoefend en wordt de bevinding geboren die de hoop geeft. Het komt goed. Want Christus heeft de vrede getekend in zijn bloed. Nou, als die hoop nou in onze tekst het onderwerp is, is dat dan zo'n hoop waarvan je zeggen moet, ja, ik weet het niet helemaal zeker. Ik hoop dat het zo zal zijn. Ja, als je naar jezelf kijkt, ben je geneigd om dat te zeggen, hè? Ik zei dat net, die worsteling. Heer, ik geloof, kom aan ongeloof te hulp. Je lijkt niet verder te komen dan dat, toch? Er zijn momenten dat je het zeker mag weten en ervan zingen mag. En er, als de Heer het weer eens in de bediening van het avondmaal heeft laten zien en proeven aan je. Ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo waarachtig is mijn belofte, zo echt als je het gevoeld hebt, getast hebt, geproefd hebt. Dan word je er weer bovenuit getild. Maar je bent het ook zomaar weer kwijt, nietwaar? Zomaar weer dat je kopje ondergaat. In de kerk er even bovenuit getild worden en door de weeks, ja, schipbreuk lijden. De golven voelen, de zuiging van de stroming voelen. Heren, komt het ooit goed? Ik hoop het. Ja, dan als je naar jezelf kijkt, dan kun je denken, zou dat nou echt allemaal waar worden? Maar als Paulus erover schrijft, dan legt hij het niet in zichzelf. Dan is hij zelf niet die bron van die hoop. Dan is hij zelf niet degene die dat maar omhoog moet zien te houden. Nee, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is. Die hoop van dat evangelie is het. De hoop van dat woord. God heeft zijn woord gegeven. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we gisteren zagen als de Heere zijn naam eraan verbindt. Wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hij verbindt zijn naam daaraan. Nou, als je je woord aan iemand geeft, dan is dat een teken dat je te vertrouwen bent. Dat iemand op je aan kan. En nou weet ik wel, dan is het een slecht voorbeeld om ons mensen als voorbeeld te nemen. Ik kan wel eens een keer wat beloven, ik kan mijn woord aan iemand geven en het niet nakomen. Oh ja, dat moet ik nog doen, helemaal vergeten. En daarom zegt het woord van God ook vest op prinsen geen betrouwen, want met een mens, hoe betrouwbaar die ook lijkt en hoe groot een vriend je ook van iemand kan wezen, er is altijd een kans dat je met zo iemand omvalt. Maar God is geen mens dat hij liegen kan. God is God. God heeft zijn naam eraan verbonden. God heeft zijn woord gegeven. En de hoop waar Paulus over spreekt vindt zijn basis in het woord van God. En dan neem ik u mee terug naar Genesis 15, waar God het verbond met Abraham heeft opgericht. En wat gebeurde daar? Daar moest Abraham die beesten in twee stukken snijden en zo aan weerskanten leggen. En dat bloed stroomde eruit en het werd een bloedstraat. Teken van het versluiten van een verbond. En normaal gesproken gingen de beide partijen tussen die stukken door, heen en weer. En lazen ze de verbondstekst die ze met elkaar hadden afgesproken. En het heen en weer gaan tussen die stukken betekende, als ik mij niet aan de belofte hou die ik jou geef, dan mag ik worden als een van deze dieren. En wat gebeurt er in Genesis 15? God gaat alleen tussen die stukken door. Met andere woorden, Abraham, als jij je niet aan dit verbond houdt, dan zal ik het op me nemen. De belofte van de komst van de Messias klinkt daar al in door. De eigen Zoon van God die het op zich zal gaan nemen als wij het verbond verbreken. God heeft zijn woord gegeven en hij houdt het gestand. Kijk, en als je iemand leert kennen, en toch nog even een voorbeeld van mensen onderling. Als je iemand leert kennen die iets belooft en hij doet het, dan heb je de volgende keer meer reden om diegene te vertrouwen. En zo kan dat vertrouwen groeien. Als God zijn belofte geeft, dan is hij te vertrouwen. En weet u, daarom is Bijbellezen ook niet alleen maar om kennis op te doen van wie God is, belangrijk. Maar ga het nou eens na. Begin eens in Genesis. En lees eens wat God belooft. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. En lees eens verder. Heeft God het gedaan? Ja! Hij heeft de Messias gegeven. Ik zal vijandschap zetten. Heeft hij dat gedaan? Ja! En hij heeft de slang de kop vermorzeld. En die slang zou in de hiel bijten. En dat is ook gebeurd. Gaat eens na de belofte die hij geeft aan Abraham. Van die zoon die geboren zal worden. Heeft hij het gedaan? Ja! Gaat eens na de belofte van de ballingschap. Heeft God zijn volk in ballingschap gevoerd omdat het zo ongelovig en hardnekkig en zondig bleef? Ja! En de belofte van wederkeer, dat een rest zou terugkeren, dat Jeruzalem herbouwd zou worden, dat hij weer opnieuw zou wonen te midden van zijn volk. Heeft hij het gedaan? Ja! Hoe meer je de schrift leest en de belofte leest en nazoekt of God ze vervuld heeft, hoe meer je tot de overtuiging komt, dat is het werk van de geest met dat woord, dat God betrouwbaar is. Hoe meer je tot de ontdekking komt dat inderdaad, zoals Psalm 146 dat zegt, zalig zijn zij, wiens verwachting op de Heere zijn God is. De hoop, deze hoop op God en zijn woord, beschaamt niet. Want je kunt zeker zijn van God en van zijn belofte. Er ligt een vast fundament onder. Maar weet u, en dat is het wonder van Pinksteren, dan kan God in zijn woordje overtuigen dat hij betrouwbaar is, door je te laten zien wat hij beloofd heeft, heeft hij vervuld. En welke beloften nog openstaan, die zal hij vervullen. Maar God is een God die er nou ook nog getuigenis van wil geven in je hart. Niet alleen maar dat je het voor je ziet zwart op wit en dat je zegt, ja, ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan wie God is en wat hij zegt. Maar dat hij ook nog de liefde in je hart ervoor wil uitstorten, zodat je een hartelijke betrekking op hem krijgt. De liefde van God in je hart uitgestort. Het getuigenis binnenin je dat God de levende is. Die doet wat hij zegt. Dat hij zondaren lief heeft. Zondaren die alleen maar zijn toren hebben verdiend en het oordeel zich hebben waard gemaakt, maar die hij nochtans om Christus wil lief heeft. De liefde Gods in je hart uitgestort, dat hij terugbrengt in je hart wat we kwijt zijn geraakt in het paradijs. Daar waren we geschapen in die rechte betrekking tot God, in de wederliefde tot hem. En in de liefde tot de naaste. Daar was het zoals God het bedoeld had. En wat gebeurt er met de zondeval? Je ziet het toch voor je. Ze lopen hand in hand, Adam en Eva. Voor de zondeval. Ze hebben elkaar hartelijk lief. En dan hebben ze van die vrucht genomen en gegeten. En dan is er onmiddellijk ruzie. Staan ze naar elkaar te wijzen. En is het onmiddellijk met God verbroken. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. De liefde is weg. En nou gaat God getuigenis geven van zijn betrouwbaarheid door die liefde terug te geven in het hart. En die liefde, dat is een liefdegemeente, daar kan je een hele rij woorden voor gebruiken om het te beschrijven. De liefde Gods, de liefde van God voor een zondaar, dat is zijn zorg voor een zondaar, zijn bescherming voor een zondaar, zijn leiding, vergeving van de zonde. Hij neemt ze bij de hand en hij voedt mensen op in de omgang met hem. Het is genade. Het is de liefde van Christus dat een zondaar niet krijgt wat hij verdiend heeft, maar dat hij krijgt wat Christus verdiend heeft. Dat hij de eeuwige dood kwijtgescholden krijgt en het eeuwige leven ontvangt. Het is de liefde die vrede in je hart werkt en troost. Als die liefde Gods je hart raakt, dan kan je je geluk niet op. En Maria Magdalena, die had Jezus lief gekregen en ze raakt alles kwijt met Goede Vrijdag. En die zaterdag is ze in angst en in verdriet en in wanhoop. En op de paasmorgen is ze daar nog mee bezet en ze loopt rond en ze komt het lege graf tegen en ze snapt er niks meer van. En de tranen rollen uit haar ogen en ze zoekt en ze kan niet vinden. En dan is Jezus daar en die zegt alleen maar, Maria. Maria. En de liefde in die stem raakt haar hart en het barst open. Rabboni. En de vlammen van de vreugde slaan haar uit en ze keert terug naar de discipelen. Ik heb hem gezien en Petrus, ook voor jou. Die liefde God, dat is een liefde die de wereld niet kent, hè? Dat is een liefde die de wereld mist en die de wereld niet begrijpt. En die gaat met Pinkster allerlei andere dingen lopen doen, allerlei gekke dingen lopen doen. Maar Pinkster is het feest van de hoop die niet beschaamt in een wereld die hopeloos is. En die je aan alle kanten, als het erop aankomt, laat vallen. Waar je ook je hoop op zet. Er is geen politicus die je de doodsgrens overhelpt. Er is geen verzekering die je de doodsgrens overhelpt. Er is geen mens die je helpen kan. Maar dit is de hoop op de heerlijkheid Gods. Omdat de liefde Gods eeuwige liefde is. En die stort hij uit in het centrum van je bestaan, in je hart. Daar waar je denken plaatsvindt, daar waar je plannen maken plaatsvindt. Daar waar alle dingen in je leven gebeuren, het commandocentrum. En het wonder is, het centrum van ons bestaan en ons hart, dat is ook het centrum van nature van de boosheid en van de zonde en van de ongerechtigheid. Moet je eens horen wat Jezus zegt over het hart van een mens, wat daar allemaal op de bodem ligt. Moord en doodslag en overspel en hoererijen en bedriegerijen. En in dat centrum van het vuil giet hij zijn liefde uit. Hoe moet je een vijand overwinnen? Ja, je kan natuurlijk een vijand proberen te lijf te gaan met alle mogelijke wapens die je hebt en hem aan alle kanten zo proberen kapot te schieten. Weet u hoe God het doet? Hoe die een mens die met zijn vuisten tegenover hem staat en zegt, ik wil u niet, ik hoef u niet, ik leef mijn eigen leven wel. Hij giet liefde uit in het hart. En daar is de grootste vijand niet tegen bestand. Dan breek je toch? Als je hier nou zit, als van nature een mens die God niet wil. Misschien zit je hier wel met de gedachte, nou, ik hoop dat deze dienst weer gauw voorbij is, want het is de derde al op de Pinksteren en ik heb nog andere dingen te doen. Als de Heer je nou tegemoet treedt en zegt, ik heb jou zo lief. Ik wil je hoop geven voor het eeuwige leven. Dan ga je toch door de knieën. Dan leer je God lief hebben. Dan ga je je naaste lief hebben. Dan ga je heel anders praten. Als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort, ga je anders praten. Dan ga je je zonde belijden. Heer, ik ben een dwaas geweest dat ik langs u heen leefde. Dan ga je pleiten op de beloften die je in de doop gegeven zijn. Dan zegt God, kom, laat ons samen richten. Dan zijn je zonden nog zo rood. Ik zal ze maken zo wit als sneeuw. Moet je horen, tegen een vijand die tegen hem gezondigd heeft en de eeuwige toorn verdiend heeft. Kom, laten we samen rechten. En ik zal je de uitkomst van die rechtspraak alvast vertellen. Als ik je schuldig bevind, zal ik je onschuldig verklaren. Al zijn je zonden zo rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Heren, hier ben ik. Uw liefde overwint mij. Keer me maar binnenste buiten. Zie of er een schadelijke weg bij mij is en leid me op de eeuwige weg. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Deze hoop beschaamt niet. En dat woordje beschamen, gemeente. En daarom zei ik net, dat is een hoop die al ziet over dood en graf heen. Dat woordje beschamen heeft in de schrift te maken met het eindoordeel. De hoop op God en zijn woord en de belofte in Jezus Christus, die ja en amen zijn in zijn werk, is een hoop die niet beschaamt in het eindoordeel. Dat je voor de rechterstoel van God komt te staan en daar het schaamrood op je kaken zou moeten hebben, omdat je gehoopt hebt op zijn woord. Nee. Er zullen mensen voor die rechterstoel staan met het schaamrood op hun kaken, omdat ze niet geloofd hebben. Omdat ze zich verzet hebben tegen dat woord. Omdat ze Christus uit hun leven weggehaald hebben. En alle antwoorden die ze konden verzinnen om zich niet over te geven aan het woord van God, om niet de controle over hun leven te verliezen en aan God over te doen in hun leven, al die argumenten, wat dan ook, ik ben nog jong, ik heb de tijd nog wel, het hoeft zo nodig niet, het hoeft niet zo zwaar, of theologische argumenten, het wordt je allemaal ontnomen voor de rechterstoel. Je staat met een mond vol tanden. Als God je vraagt, waarom heb je niet geloofd in mijn zoon die ik u aanbood? Waarom heb je mij niet geloofd dat je van mijn belofte aankomt? Al je antwoorden, al je rechtzinnige antwoorden, al je redeneringen die je hebt als de oproep tot geloof en bekering komt en die maar wegschuift, zullen je ontvallen. Schaamrood zal je staan als God zegt, weet je, er is maar één conclusie. Je wilde niet dat ik koning over je zou zijn. Maar deze hoop beschaamt niet. Wie op Christus zijn hoop stelt, die hoeft niet te vrezen dat hij straks voor de rechterstoel met het schaamrood op zijn kaken staat, omdat hij op Christus vertrouwd heeft. Nee, echt niet. Zij zullen de vreugde voeden die afstraalt van haar wangen. Dat straalt er van je gezicht af. Als je de koning der koningen mag ontmoeten op wie je hebt gehoopt. Als die hoop in vervulling gaat en dat je hem zien mag, mijn Heere en mijn God. Het is een hoop die niet beschaamt. En waarom beschaamt hij nou niet? Nou ja, inderdaad, omdat die liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Maar omdat het ook Gods liefde is die in je hart wordt uitgestort. En God is een eeuwig God en zijn liefde is een eeuwige liefde. En die grijpt ons aan in het middelpunt van ons bestaan. Omdat het een liefde is waarvan niets je kan scheiden. Daarom beschaamt de hoop niet. Wie of wat kan ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is? Niks. En dan sta je daar met je hoop die je hebt geoefend in je leven, met vallen en opstaan op Christus en zijn offer en het pleiten op zijn belofte en het lezen van zijn woord om te zien dat God betrouwbaar is en het getuigenis in je hart dat God liefde is voor zondaren en dat je hem daarom hebt lief gekregen. En dan zegt de Heere, kom. Ga in de vreugde van uw Heere en dan val je van de ene verbazing in de andere. Als je de schatten ziet die hij heeft weggelegd voor een zondaar als je bent. En je weet best waarvan je verlost bent. Want wie zijn het die daar zijn? Dat zijn degenen die hun klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat zijn de gezaligden die zijn woord hebben bewaard en zijn naam niet hebben verloochend. Dat zijn zij die gered zijn uit de grote verdrukking. En die het ervaren hebben dat de verdrukking een lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop die niet beschaamt. Want daar lopen ze. Daar lopen ze. Als de hemel zich even zou opendoen vanmorgen en je mee zou kunnen kijken met wat Johannes zag toen hij op Patmos was. En hij heeft het ons beschreven. Je mag het zien nu. Daar staan ze. Die gehoopt hebben, de martelaren, die hun bloed moesten geven ervoor. Maar ze hebben die God vertrouwd. En ze hebben op God gehoopt, midden in de verdrukking. En daar staan ze, voor zijn troon. En er staan generaties die op dit woord hun hoop hebben gevestigd, die ons voor zijn gegaan. En ze zijn getuigen ervan voor de strijdende kerk. Deze hoop beschaamt niet. En de grens tussen de triomferende kerk en de strijdende kerk is veel dunner dan wij denken, hoor. Dus het lijkt soms zo mijlenver weg, maar als je de schriften leest en als je degene kent uit je voorgeslacht die op hun sterfbed gehoopt hebben op het woord. Ze zijn er. En ze zijn thuis. Deze hoop beschaamt niet. Ja, je leidt misschien een keer schipbreuk. Je gaat misschien een keer kopje onder in je leven op aarde. Je moet je misschien een keer vastgrijpen aan een stuk wrakhout omdat je geen kracht meer hebt om te zwemmen. En je gaat misschien een keer door het dal van de schaduw van de dood. En er komen beproevingen en je ligt soms in de smeltkroes en het is heet. En er is nog een keer een dag dat je denkt, Heer, zou het ooit goed komen met mij? Maar deze hoop beschaamt niet, want allen die in de hemel zijn, zijn er doorheen gegaan en doorheen gedragen. En ze juichen voor Gods troon. Luister maar. Het Lam Gods, u zij de eer en de glorie, want gij hebt ons gekocht met uw bloed. Gemaakt voor God tot priesters en koningen. Daar zijn ze. En ze hebben gestaan voor de rechterstoel en ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Want hij is een getrouw God die zijn werk afmaakt. En wie op Pinkster in alle eenvoud bidt, Heere, Heilige Geest die levend maakt. Werk en begin in mij dat goede werk. Die mag hoop hebben. Die mag vaste hoop hebben, want je bidt om iets waarvan de Heilige Geest de opdracht heeft gekregen. Toen de Vader en de Zoon zeiden, Heilige Geest, we storten u uit op alle vlees. Om wat te doen? Om dat werk te doen. Dat goede werk in de harten van zondaren. En het feit, gemeente, en het feit dat een zondaar op zijn knieën gaat en gaat bidden, Heere, begin in mij dat goede werk. Ja, dan is zo'n vijand toch al overwonnen. Dan is hij al op de knieën gegaan. Dan heeft de liefde Gods hem al klein gemaakt voor God. En zo gaat het in deze tekst over een vaste hoop en over mensen die een vaste hoop hebben. Wat is uw hoop? Wat is jouw hoop? Waar hoop je op? Waar verlang je naar? Ben je net als David geworden die zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding verlang ik van de Heere. Op één ding heb ik mijn hoop gevestigd, dat ik in zijn huis de schoonheid van zijn dienst zou mogen zien. Dat ik in zijn huis de schoonheid van het offer mag bekijken, aanschouwen en geloven. Het offer van de Heer Jezus Christus. Stel je hoop niet op deze wereld. En stel je hoop niet op de dingen van deze wereld. Want je kunt er niks van meenemen. Echt niet. Je kunt het, als je een sterfbed krijgt, op je sterfbed alleen nog aan iemand weggeven. Maar je kan er niks van meenemen. En je koopt er je zaligheid niet mee. Maar wie zijn hoop leert stellen op God en Christus. Wie zijn hoop leert stellen op de belofte die God gegeven heeft om Christus wil. Die zal niet beschaamd uitkomen. Die kan ook wachten. Die kan wachten totdat de bruidegom komt. Wachten totdat hij roepen zal. Het is een hoop die zo vast is dat er een vrede in je hart mag dalen door het bloed van Christus. Een vrede met God die hij wil, niet maar druppelsgewijs, maar wil uitgieten. Je hoge verwachtingen mag hebben van deze God. Je mag je handen naar hem uitspreiden, je mond wijd open doen. Hij wil uitgieten om te vervullen, om vol te maken, om zo verloren zonen en verloren dochters weer op te nemen in zijn huisgezin. Om ze de hoop te geven op die eeuwige toekomst die in Christus Jezus begonnen is en straks ten volle aanbreken zal. Om die liefde die zo onbreekbaar is, zo waarachtig is en de eeuwen door zal blijven te bestaan. Om die liefde straks ten volle te mogen gaan beantwoorden. Een liefde die het geloof hier op deze aarde heeft gevoed. En de hoop steeds heeft gevoed. Een liefde tot hem die de verdrukking kon verdragen. Die in het verdriet mocht volharden. Die in voorspoed geduldig was en in tegenspoed. In voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig was. Omdat die liefde niet beschaamt. Want die liefde is eeuwig. En omdat die hoop niet beschaamt, want er is een zekere toekomst in Jezus Christus. Heb u deze hoop ontvangen? Beoefent u deze hoop? Mag je in deze hoop je leven verder leiden vanaf nu naar zijn toekomst? Die enige hoop, beide in leven en in sterven, dat ik om Christus wil weer door God de Vader bemind word. Wat een wonder. Ik heb hem zoveel smaad aangedaan, zoveel onrecht aangedaan. Ik heb hem zijn naam zo door het slijk gehaald. Zijn zoon gedood met mijn zonde. Maar om Christus wil weer door God bemind worden. Ik kan er niet over uit. Ik heb er ook geen woorden voor. Om Christus wil weer bemind worden. Wat een wonder. Dat is een liefde die mijn hart raakt. Die mijn hart verbrijzelt. Het is ook een liefde die mijn hart heelt. Die mijn leven geeft. Die mijn hart opent voor hem en voor de naaste. Een liefde die mijn hand opent. Die mijn mond opent. Die me in dienst gaat nemen. Een liefde die mij leert overgeven in zijn handen. Een liefde die hoop geeft. Pinkster is het feest van de hoop. Voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die het zoekt bij de Heere Jezus Christus. Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Pinksterfeest is het feest van de hoop voor een ieder die gelooft. En daarom, en dat is de eerlijkheid van het woord, wie dat woord laat liggen en de belofte ongebruikt laat en wie verder zijn eigen leven leeft, weet, nu het Pinkster is geworden, dat er geen enkele hoop voor u of jou is buiten Christus. Maar omdat het Pinksteren geworden is, is er hoop. Kom tot deze Zoon van God, die het lam is dat de zonde der wereld wegdraagt. Een zekere hoop voor een ieder die in hem gelooft. Een hoop op het grote goed dat gij zult geven aan hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Amen. Dat wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u voor dat grote werk dat u wilt doen in harten van zondaren. Wedergeboren tot een levende hoop. Zo doet u het. En dat we dan ons leven mogen leiden in deze wereld. Met alle gebrokenheid en alle herinneringen aan zonden en gevolgen daarvan en daadwerkelijke zonden. Toch mensen die mogen leven als een getuigenis van de hoop die in hen is. Door u gegeven, door u gewerkt. Een hoop op u. Een hoop die nooit beschaamt. En Heere, dan danken wij u dat wij van u een plek krijgen in die hopeloze wereld. Waar we onder een dak mogen zitten en in alle rust naar uw woord mogen luisteren, maar wat tegelijkertijd toch ook een plek is. Waar we soms tot in de hemel mogen kijken. Om te zien dat het waar is. Er is een triomferende kerk. Die het bewijs ervan is dat wie op u zijn hoop stelt, niet beschaamd uitkomt. En zo bidden we, ook op deze ochtend, voor elkaar. We bidden opnieuw voor onze kinderen. Klein misschien nog, opgroeiend. Misschien in een leeftijd dat ze volwassen zijn geworden en we er niet zo heel gemakkelijk meer met hen over kunnen spreken. En misschien wel andere wegen zijn gegaan. Het is Pinksteren toch geworden, Heere. En uw geest is toch een geest die op alle vlees is uitgestort. Het is voor u toch niet te moeilijk om die levendmakende geest uit te gieten op onze kinderen, ook als ze misschien eigen wegen zijn gegaan. Om ze zo te vullen met uw liefde. Heere, dan is er geen woord meer van een vader of moeder voor nodig. Dan werkt u het, liefde tot u. En tegelijkertijd bidden we u, Heere, of wij voor onze kinderen als ouders, grootouders, wel levende getuigen mogen zijn van die hoop. Dat we het zelf mogen kennen, er zelf uit mogen leven, zelf gevuld mogen zijn met de liefde van u. Om het aan onze kinderen wel te laten zien wat het is. Uw liefdedienst, waar je nooit spijt van krijgt. En dat we ook op die wijze getuigen mogen zijn. En geeft u dan gelegenheden waarin we er toch over kunnen spreken. Maar als die er niet zijn, dat onze daden ervan mogen spreken. Ja, Heere, gebruik ons dan als instrumenten. Maak ons bruikbare instrumenten in uw hand. Ook voor andermans kinderen. De getuigen van de hoop die in ons is. Gewerkt door uw geest. Gefundeerd op uw bloed, Heer Jezus. Uitziende naar de wederkomst. Om dan te mogen ervaren. De hoop gaat over in aanschouwen. Het geloof waarop we onze hoop hebben gevestigd, wordt zichtbaar. En de liefde blijft. Ja, Heere, de liefde zal alleen maar volmaakter worden. Zal ons hele hart vullen. Geen enkel deel van ons hart zal nog meer gedeeld zijn. En we bidden u er nu al om. Neig ons hart. Voeg het samen tot één geheel in de vreze van uw naam. Wilt u zo deze dag ook met ons zijn? Wil geven dat wij met u gaan deze dag. En dat ook deze dag verder in het teken mag staan van de hoop. Ja, heel ons leven zo mag zijn, hopende op u. Bewaar en spaar ons, Heere. en wil ons genadig vergeven alles wat gebrekkig en daarmee zondig was in uw ogen. Om Christus wil, uw Zoon, die wij belijden als onze Heere. Uit genade hoor ons. Amen. Ja, dan kunnen we niet anders zingen dan het derde vers van Psalm 146, toch? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere, de verbondsgod, zijn God. Het derde vers van Psalm 146 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.